ben Sabet. Leuk dat je luistert naar onze podcast Tweelingmoeders.
En ik ben Yvonne. Vandaag hebben we te gast Joska Fransen, moeder van 4 kinderen en eigenaar onder andere van het bedrijf moederkracht.com. Welkom Joska, leuk dat je er bent en dat je de tijd hebt genomen om ons te vertellen over je bedrijf. Je hebt een uitgebreide site met heel veel informatie, daar bied je meerdere cursussen aan, daar blog je over van alles wat je nodig hebt om in je kracht te staan. Moederkracht.com. En daar gaan we het vandaag allemaal over hebben. Maar eerst willen we graag weten, wie is Joska Frans?
Nou, heel leuk dat ik er ben, dames. Hartstikke leuk.
Welkom.
En wie is Joska Frans? Nou, ik ben moeder van 4, woon in Maastricht inderdaad. Ik ben een verpleegkundige. Maar daarbij ben ik ook docent in het onderwijs, docent verpleegkunde. En verder ben ik iemand die ook ontzettend graag keramiek maakt. Ik maak ook ontzettend leuke beelden. Dat is ook nog een hele leuke website.
Ja.
Dus joskafransen.com. Hartstikke mooie keramiek beelden. Maar goed, daar zit ik vandaag niet voor. Vandaag inderdaad ga ik vertellen over mijn bedrijf Moederkracht. Dat ik 1,5 jaar geleden ben begonnen.
Okay.
En je zei het zelf al zo mooi, moeders in hun kracht te zetten. Mm-hmm. En dat is voor elke moeder anders. En door mijn bedrijf bied ik inderdaad ondersteuning door middel van cursussen ter voorbereiding op een unieke bevalling. Maar ook op het moederschap. Maar daarbij ook individueel ga ik aan de slag met toch baby's die onrustig zijn, die veel huilen. Moeder die van alles heeft geprobeerd, maar uiteindelijk heeft het weinig baat. En wat doe ik dan? Dan kom ik individueel bij ouders thuis en loop ik even met je mee. Om te kijken van wat is er nu precies aan de hand. Want baby's krijgen, dat is toch niet een handleiding die je erbij krijgt. Elk kind is anders. En door vooral er samen na te kijken, probeer ik de rust te creëren in het gezin. Want dat is natuurlijk super belangrijk. Maar daarbij ook individueel bij moeders die toch een bevalling hadden, een zwangerschap die anders liep. Zaken die gebeurden tijdens een zwangerschap, waardoor moeder toch een ander gevoel in dat moederschap start. En dat is heftig, dat is naar. Waardoor je een andere start maakt. En door inderdaad als moedercoach moeders te begeleiden, is dat natuurlijk ook een hele mooie aanvulling in het pakket. Want het draait natuurlijk allemaal als moeders. Hè. Ik kan van alles bedenken voor baby's, ter ondersteuning. Maar als die moeder niet lekker in haar vel zit, heeft het geen enkele zin.
Maar je vertelt nu even een hele hoop in één keer. Ik ga even terug naar waarom ben je eigenlijk dat bedrijf begonnen? Wat heeft jou daartoe gebracht?
Ja. Een hele goeie. Ik ben 4,5 jaar geleden gestopt met mijn baan als verpleegkundige in het asielzoekerscentrum, waar ik inderdaad moeder- en kindzorg deed met getraumatiseerde mensen. Toen ben ik gestart als docent in het onderwijs. En vervolgens merkte ik eigenlijk 1,5 jaar geleden van, ik mis nog wat. Ik wil toch eigenlijk de expertise en kennis die ik heb met moeders en baby's weer oppakken. En van daaruit ben ik begonnen inderdaad met moederkracht, omdat ik merkte dat er ontzettend veel angst is. Veel vrouwen die toch bang zijn om te bevallen. En ik kijk zelf terug op 4 unieke bevallingen. Die de mooiste momenten van mijn leven zijn. En dat vind ik zo jammer dat heel veel moeders dat niet hebben. En toen ben ik eigenlijk gaan onderzoeken van waar ligt dat eigenlijk aan? Waar ligt het aan dat die moeders niet die start zo goed kunnen maken en dat ze daar niet zo op kunnen terugkijken? En dat gaat heel vaak om een stukje kennis en niet goed voorbereid zijn. Mm-hmm. Maar ook er rekening mee houden dat dingen soms anders lopen. Mm-hmm. Maar als je dan weet dat dingen anders kunnen lopen. Ja, hoe heb je daar inderdaad, wat voor invloed heb je dan? Maar ook je mind is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Het moment dat je gaat bevallen, wat een unieke fase is. De leven wordt nooit meer hetzelfde als je bevallen bent. Maar als je dus van jezelf weet, waar ben ik bang voor? Wanneer raak ik in paniek? Hoe reageer ik daarop? Dus als je eigenlijk al tijdens die zwangerschap aan de slag gaat met jezelf. Mm-hmm. Zodat je beter voorbereid bent. Want bevallen, dat gaat een lichaam doen.
Dat is niet
doen.
Niks, hè?
Nee, ja. dus dat is een stukje moederkracht. Die start van dat moederschap, daar hoort een bevalling bij, een mooie bevalling. Dus door cursus te volgen kun je daarop voorbereiden. Nou ja, en daarbij de cursus.
Cursussen die bied jij aan?
Ja.
En in de vorm van wat bied jij die cursus aan dan?
Nou, je kan kiezen dat je een traject van 4 of 5 avonden doet. Dat is dan een cursus geboortekracht. Dat is ter voorbereiding.
En die doe je alleen of met je man of met je partner?
Nee, die doe ik alleen.
Maar de moeder komt die?
Oh, Oh ja, met de partner. De partner is onmisbaar, inderdaad. Dus het is inderdaad ontzettend belangrijk om samen in dat ouderschap goed te gaan. En het begint met een bevalling. Dus samen met de ouders gaan we van start. En dat is in totaal een cursus. Dat zijn 9 uur kennis. En dat is niet alleen maar het bevalproces. Nee, het is ook ademhalingstechnieken. Maar ook, wat is medisch bevallen? Hè? Als we weten dat inderdaad toch wel heel veel mensen in het ziekenhuis bevallen. Wat gebeurt er in het ziekenhuis? Nou goed, dat is natuurlijk als verpleegkundige weet ik maar al te goed hoe die protocollen eruit uitzien. Maar ook, wat zijn alternatieven als het anders gaat lopen? Wat zijn de rechten? Wat zijn mogelijkheden? Ook vooral die moeder wat empoweren. Hè? Want vaak denken mensen met een witte jas aan, oh, die gaat, hè, die weten dat allerbeste. Maar we weten zelf ook heel veel. Er zijn zeker andere opties. En door mensen ook die kennis te geven, dat er wel degelijk andere keuzes kunnen gemaakt worden. En dat je ook communicatie, hè, gespreksvoering met hulpverleners, wat natuurlijk iets is, ja, wat je nooit gedaan hebt, maar wat ook wel belangrijk is over te brengen wat jij wilt, hoe je dat zou willen en hoe je samen met een hulpverlener kan kijken. Van, nou ja, waar kunnen we elkaar vinden? Waar kunnen we ervoor zorgen dat ik een mooie bevalling heb? En natuurlijk heb je niet 100% invloed op een bevalling. Maar door erover te praten en te begrijpen waarom dat er andere keuzes zijn gemaakt, is het een positievere bevalervaring.
Ja, je probeert dus, als ik het even kort samenvat, en daarvoor heet jouw site ook moederkracht.com, dat je de ouders, opvoeders tijdens de zwangerschap, bevalling en ook daarna in hun kracht zet door informatie, door begeleiding, door cursussen aan te bieden, et cetera. En daarnaast, wat je al aangaf, heb je ook nog een andere baan, hè? Ook nog. Maar zie jij nu ook, nu jij zoveel mensen begeleidt, zie je ook verandering in het moederschap ten opzichte van toen jij zelf moeder werd? Wij zeggen altijd tegen elkaar, ja, moeders van nu die staan toch meer onder druk, ook sociale druk. Door het internet, onder elkaar maken ze zich soms een beetje, ja, druk. En ze willen op alle fronten goed presteren. Herken je dat?
Ja, dat herken ik enorm. Want we zien natuurlijk toch de mooie plaatjes op Instagram. Hè? Een mooie zwangerschap, prachtig. Mm. En het is natuurlijk ook heerlijk, een babytje, nieuwe levensfase. Ja. Super spannend en een mooi kamertje en allemaal prachtige spulletjes. Maar er gebeurt natuurlijk veel meer. Hè? En het is niet zo dat die baby meegaat in je oude leventje op dat moment. En die plaatjes zien we natuurlijk. Hè? Mm. En dat maakt het voor ouders soms ook heel verdrietig dat ze denken, ja, maar mijn baby die houdt veel.
En
dat is niet zo
en
gezellig.
En dan kan er niet mee op vakantie. Nee. En op het terrasje zitten.
En lekker lunchen. Zo is het inderdaad, Yvonne. En dat maakt het natuurlijk voor ouders heel erg lastig. Want op dat moment denken ze dan, wat doe ik fout? Ja. Waarom lukt mij dat niet? En ik zie en ik hoor alleen maar plaatjes. En laten we ook eerlijk zijn, daar ligt natuurlijk ook veel taboe op. Hè? Ik bedoel, als wij die ideale plaatjes zien, dan ga je soms wel eens denken van, nou, ik geloof dat ik vandaag maar ga werken en mijn man die doet vandaag maar op de kleine letten. En dat herken ik bij mezelf ook. Mijn eerste was een huilbaby, dat was een onrustige baby. En ik had dan wel als verpleegkundige de kennis, maar ik worstelde enorm met een baby die, ja, maar niet wilde slapen en dacht, wat doe ik fout?
Maar mag je heel even onderbreken? Jij zegt, mijn eerste was een huilbaby. Ja. En dat is wat wij ook heel vaak terugkrijgen. En bij eerste kinderen, dat het vaker huilbaby's zijn. Maar heeft dat ook niet inderdaad ermee te maken dat de ouders dan minder goed in hun kracht staan, nog niet ervaring hebben, et cetera? Dat, kun je dat daarop terugvoeren?
Nee, ik denk dat dat zeker zo is, Yvonne. Ik denk dat een eerste baby, ja, je wilt het de hele wereld laten zien en je neemt het overal mee naartoe en je wilt het alleen maar goed doen. En dat is ook supergoed, maar ja, je bent het vooral uitend vinden hoe het werkt. Hè? Wat ik net zei over een handleiding. We krijgen er geen handleiding bij. Nee. En bij die eerste wordt die, hè, ga je in alle zaken ga je door het slapen, het huilen. Je gaat kijken hoe je er zelf op reageert. En weet je ondertussen, na enkele maanden, en dat zie je bij heel veel vrouwen, tegen de tijd dat ze ongeveer gaan werken, dan zit je eigenlijk in een lekker ritme. Ja. Dan herken je dingen.
En dan begint het nieuwe ritme weer.
Ja,
dan en dan
werken,
gaan we weer werken. En dan krijgen we weer onrust. Want het babytje moet naar de opvang. En 's nachts worden de nachten weer onrustiger. Nou, dit is gewoon de realiteit. Maar en achteraf, hè, denk ik van wat ik in die eerste, bij die eerste heb geleerd, ja, dat heb ik bij mijn andere kinderen is me dat niet meer gebeurd. Omdat die basis, hè, ik ben erachter gekomen wat nodig is. Die handleiding was voor me duidelijk. En natuurlijk, elk kind is anders. Mm-hmm. Maar waar het op gaat is dat je op een kind kan inspelen. En dat je weet wat nodig is. Nou, en dat is allemaal kennis. En die kennis zet ik neer inderdaad in cursus vierde trimester. Yeah. Waar ik op slapen, huilen, lichaamssignalen, babymassage, draagconsulten. Nou, dat hele pakket kunnen ouders voor kiezen. En daarbij, hè, als ouders een baby hebben die onrustig is en die huilt dus. Nou, dan ga ik daar gewoon thuis langs en dan gaan we samen even kijken. Wat is er aan de hand?
De ouders, de verzorgers kunnen kiezen voor, nou, we beginnen al voordat de bevalling is, gaan ze al met jou in gesprek. Maar je hebt ook ouders die na de bevalling, dat ze dan tegen dingen aanlopen en dan met jou in gesprek gaan. Zo
is het inderdaad, Sabet. Hè? Dat is inderdaad waar ouders me nodig hebben. Eigenlijk moet je zien, moederkracht is eigenlijk het vertrouwde gezicht tijdens de zwangerschap, hè, ter voorbereiding op bevallingen. En ook daarna, hè, het ouderschap, babytijd. En wat ik nu ontzettend merk is ook wel dat moeders die ik dan begeleid, ik heb op dit moment 4 moeders in begeleiding, die inderdaad toch worstelen met het moederschap, die ja toch wat meer handvaten nodig hebben, maar ook vooral bij zichzelf.
Die zijn al bevallen, die hebben de kleine.
Die hebben al die kleine. En die zeggen, oh Jos, kijk, ik sta continu aan. Mm-hmm. Oh, hoe kan ik voor mezelf kiezen? Ik vind het zo lastig om dingen los te laten. Dus er zijn heel veel moeders die merken, ja, ik ben zo veranderd. Hoe ga ik hiermee om? Mijn relatie ziet er anders uit. Vind ik mijn baan nog wel leuk? En dat is ook wel iets waar ik dan individueel aan de slag ga. En wat doe ik dan? Dat is een stukje, hè, ook wel wat traumaverwerking. Hè? Van keuzes maken, dingen die gelopen zijn in levens. Hè? Bijvoorbeeld een vader die jaren geleden al is overleden. Die naar voren komen. Relatie met ouders die er toch anders uitzien, waar je kritisch naar gaat kijken, waarvan je denkt van God, wil ik dat wel zo? Wil ik nog wel die baan hebben? Dus dat moederschap, dat ouderschap, dat is niet alleen maar die baby krijgen. Er gebeurt zoveel meer. En dat maakt het heel interessant om ouders, ja, dat ook eigenlijk meegeven, dat bewustzijn, wat wil ik eigenlijk? Hoe wil ik dat gaan doen? En door nu eigenlijk ook een traject te gaan aanbieden, november, december, en dat is meer een traject dat ik mindfulness in ga zetten. Ik ben ook docent mindfulness bij het Vista College. En daar wil ik dus eigenlijk ouders, moeders, eigenlijk vaardigheden gaan meegeven. Mindfulness is een wetenschappelijk bewezen methode die in de GGZ al wordt ingezet bij mensen die getraumatiseerd zijn, maar die ook inderdaad depressief, in ieder geval een wetenschappelijke methode die ervoor zorgt om rust te creëren. Om op te merken, wat voel ik in mijn lichaam? Wat ben ik nu aan het doen? Hè? Ik merk dat in deze maatschappij, dat was eigenlijk jouw vraag, Yvonne, hè? Wat is typisch aan dat moederschap? De verbinding met het lichaam en het geest. Hè? We worden telkens, moeten we dingen? Ja. Maar wat moet nu eigenlijk? En door te voelen, moet ik dit nu wel doen? En door daar inderdaad veel meer kennis over je eigen, over je denkpatroon, maar ook weer als te voelen in een lichaam, kun je natuurlijk ook zeggen, stop, ik maak keuzes, ik kies voor mezelf, ik ga niet mee om inderdaad weer het zoveel etentje te doen. Dus echt niet maar door en door en door te gaan. En dan tevens in die groepen.
Ik vind het wel fijn dat er nu dat ouders, moeders heel veel hulp kunnen krijgen. Hè? Wat we nu, het is gewoon heel fijn dat ze met vragen bij jou terecht kunnen. En in ieder geval al dat iemand, niet een moeder of een vriendin of gewoon een buitenstaander, naar hun luistert. En daar kun je gewoon open praten en dan kun jij de handvaten aangeven van, nou, je gaat dit of dat doen, misschien loopt het dan beter. Dus ik vind het wel fijn dat er gewoon heel veel hulp is nu.
Absoluut.
Voor de moeders van nu.
Ja,
en ik hoop dat ze daar ook naar vragen. Dat is.
Ja, en ik denk, ik vind het al heel knap dat het de taboe doorbroken wordt. Hè? Dat moeders zeggen, God, ik heb toch wat meer hulp nodig. Ik ga daar individueel mee aan de slag. Maar die dus zelf al zeggen, ik wil ook gewoon moeders ontmoeten die met datzelfde worstelen. En wat doe ik dan inderdaad in zo'n traject? Een stukje mindfulness, maar ook een stukje kennis. Ouders, je wil niet weten hoeveel mensen dat mij vragen. Nou, Joska, ik wil wat meer over die ziektebeelden weten. Ik wil wat meer weten over eerste hulp.
Wat ze aan de ziektebeelden in relatie
bij kinderen. Als ik de koorts krijg, hoe herken ik dat? Wat gebeurt als een kind moet overgeven? Waar moet ik op letten? Als hij zich verstikt, weet je, mensen voelen zich onzeker en kennis geeft natuurlijk vertrouwen. En geeft jou natuurlijk ook dat die gedachten die er zijn. Van wat moet ik doen met dit, wat moet ik dan. Dus dat geeft ook een hoop rust.
En dat geeft een hoop rust.
En door dat natuurlijk gewoon ook in te bedden. In een cursus neer te zetten, geeft dat natuurlijk ook beide aspecten. En vertrouwen in die fase. Hè. Het is niet alleen maar dat moeder worden. Nee, dat is die baby. En wat gaat er allemaal gebeuren?
Ja.
Dat zorgt alleen maar voor zelfvertrouwen. Ja. En daar ben ik ook van. Hè. Ik bedoel, laten we ook eerlijk zijn. Het is prima dat je ziet heel veel om je heen. Een eendaagse cursus, dit en dat. Maar het gaat natuurlijk om meer. Hè, om je invloed te hebben op je gedachten. Om te zorgen, goed voor jezelf te zorgen. Om je niet onzeker te voelen. Ja, heb je gewoon ook echt wel wat meer tijd nodig.
Ja, dan geef jij, dat zijn dan 9 sessies, zei je? Of?
Ja, zoiets. Ik denk toch wel 10 keer 3 uur dat ik met moeders door middel van voelen weer in je lichaam, ademhalingstechnieken, opmerken van je geest, bewust voor jezelf kiezen en je eigenlijk ook omringen met wat heb ik nodig om me niet te laten leiden door die 100.000 dingen die voorbij komen op die telefoon bijvoorbeeld.
Ja, en even voor mijn beleving, dat doe je in een ruimte met meerdere ouders of je doet dat online?
Nee, dat doe ik persoonlijk, ja.
Oh, je doet het 1-op-1? Ja. En,
Nee, dat is een groepscursus. Hè? Dan dat is inderdaad een groep of 6 vrouwen die inderdaad voor 9 of 10 weken 3 uur een avond in Maastricht in een mooie plek gaan we samen dat moederschap versterken.
Ja. En tijdens die 9 weken pas je dan allerlei technieken toe.
Ja.
Ja, waaronder ook mindfulness en blijf bij jezelf. En op welke manier, mindfulness dat begrijp ik, maar vooral dat mensen leren voor zichzelf te kiezen, voor zichzelf op te komen. Welke vorm doe je dat? Is dat ook via een bepaalde cursus?
Ja, nee, dat is natuurlijk ook een stukje traumaverwerking. Okay. Hè? Ik heb eerder 22 jaar asielzoekerszorg gedaan. Ja. Dus daar zit natuurlijk heel veel van kennis en ervaring. Ja, hoe je toch natuurlijk ervoor zorgt door nare bevalervaring, maar ook dingen die in het leven zo zijn gelopen. Ja, om daar toch kracht uit te kunnen halen. En dat maakt jou, maar vooral die zelfverzekerheid, hè, die oerkracht, wat vrouwen hebben. En wat er niet meteen is, maar door dat wel te voeden. En door lekker in je vel te blijven zitten. Want dat is ook de druk van de hele maatschappij. We moeten zoveel. Ja. We staan continu aan.
Ja.
En we gaan maar door.
Ja.
De verbinding is er niet meer.
Ja. En als moeder natuurlijk van 4 kinderen ben je ook ervaringsdeskundige natuurlijk. En merk je ook dat je vanuit je professie naar je eigen kinderen toe andere ik zeg het helemaal verkeerd. Dat je naar je eigen kinderen toe nu ook andere opvoedtechnieken toepast. Of een andere benadering, andere begeleiding. En dat je een andere functie had gehad. En wat is het, inherent daaraan de volgende, wat is jouw visie op het moederschap zelf?
Ja, nou goed, je stelt een paar vragen.
Ja, tegelijk.
Dus ik wil bij de eerste vraag beginnen. Ja. Ik denk wel, wat ontzettend belangrijk is in het hele avontuur van het ouderschap, is dat ik daar een partner voor nodig heb.
Ja.
Een partner waar ik kritisch voor ben. Een partner waar we het samen mee doen. En daarom inderdaad, je zei net al bij zo'n zwangerschapscursus, ouderschapscursus, je gaat samen een avontuur aan. Hè? Niet alleen, maar ik merk ook veel moeders die inderdaad denken, ik doe dat cursusje, ik zorg wel voor die baby, ik ga dadelijk wel minder werken. We hebben altijd bewust gekozen van, we werken alle twee. We zijn er allebei verantwoordelijk voor en we doen dat met z'n tweeën.
Maar niet iedereen heeft natuurlijk de luxe en die zit in de situatie dat hij samen is. Dat is
genoeg. Dat is ook
zo. Jongeren
die alleen zijn. Ja, we hebben een alleenstaande tweelingmoeder zelf in de podcast gehad. Dus dat ook nog.
Ook zeker, zeker.
Ik denk overal dat wel nu de jongeren van
dat
nu...
Dat je met een partner...
Dat sowieso, maar dat ze het ook wel nu veel meer samen doen dan toen wij onze kinderen... Ik vind dat mijn man toen ook heel veel deed, maar ik... want als hij dit hoort, dan zegt hij, hallo, ik was er ook. Maar ik denk nu dat de jongeren die nu zwanger zijn... Alleen al dat ze zeggen, wij zijn zwanger. Wij zeiden dat niet. Wij zeiden, ik ben zwanger. Alleen al dat woordje wij. Ik geloof toch dat ze nu wel meer samen doen dan...
Zeker. En kijk, het gaat me hier ook weer om dat empoweren. Hè, Yvonne. Kijk, een moeder die een tweeling inderdaad bewust kiest. Natuurlijk, dat is ook heel pittig. Maar op het moment als er 2 zijn, vind ik het wel belangrijk om in dat ouderschap... heb je daarbij de verantwoordelijkheid voor. En dat is natuurlijk wel iets waar we destijds afspraken over hebben gehad. Dat zijn verwachtingspatronen voordat ik aan kinderen begon. En dat maakt het natuurlijk ook zo in het ouderschap dat ik een partner heb die weet dat ik het nodig fijn vind om af en toe te zeggen, nou af en toe, ik heb het gewoon nodig om voor mezelf te kiezen en te zeggen, nou jongens, ik ben een weekend weg. Hij ook hoor, maar ik ook.
Ja.
En ook te zeggen van, nou, ik ben dol op sport. Ik heb ook behoefte om mijn hoofd leeg te maken. Nou, ik ren vaker. Ik doe van allerlei dingen die ik belangrijk vind, zodat ik weet wat ik nodig heb om me lekker te voelen. Ik ben een leukere moeder als ik inderdaad dat soort dingen ook kan doen. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk, die evenwichtigheid in het ouderschap, maar zeker als moeder. Hè, en dat is jouw vraag dan van, ja goed, als moeder van 4, ja, is er genoeg te doen? En kan ik dagen de was strijken? Maar ik heb een gruwelijke hekel aan strijken. Dus waarom zou ik mezelf dit klusje toebedelen? Dus
dat de kinderen allemaal doen.
Of toen ze klein waren, kocht ik geen bloesjes of jurkjes waar ik veel aan moest strijken. Nou, dit is om neer te zetten van hoe maak je keuzes. Oké, mijn keukenlaaien zijn niet perfect opgeruimd. Stoort me dat? Nou ja, op een gegeven moment moet ik het wel gaan doen. Maar de ramen, ik ben een leukere moeder omdat ik denk dat ik ook heel veel dingen kan loslaten. Ja. En dan kom ik weer terug bij, hoe ben je opgevoed? Hoe maak je keuzes?
Ja,
en dat is kritisch zijn hoe je je leven inricht.
Ja.
En met moeder van 4 moet ik die keuzes maken. En kies ik er bewust voor om af en toe te zeggen, nou, dat doe ik niet. En soms vind ik dat ook lastig, Yvonne, en denk, oh ja, ik moet eigenlijk dit. Tuurlijk!
Ja.
Maar dan ga ik even terug bij mezelf en probeer ik toch de rust te bewaren. En niet kost wat kost dingen te doen waar anderen last van hebben.
Ja, ja.
En dat lukt soms wel en soms niet. Laat ik ook geen...
Dat is heel menselijk.
Ja. Zeker.
Ja, ja. Dus... Maar in het begin vertelde je even, je moet het samen doen. En we hebben ook eens een doula in de podcast gehad. Ja. We hebben ook een podcast gehad, volgens mij is dat aflevering 10, over met hulpvragen. Maar die doula met name gaf aan een geboorteplan maken, een bevallingsplan en ook daarna. Ben jij daar ook voorstander van? Of bedoel je dat ook als je aangeeft, je moet het samen doen, er samen over communiceren?
Ja, we hadden het net over het ouderschap. Hè? Dat is iets inderdaad wat wel ook aan bod komt in cursus geboortekracht, maar overal dat ouderschap. Hè? Dan bij al die veranderingen heb ik het inderdaad over een geboorteplan, maar ook een geboorteplan A en B. Kijk, want het kan altijd zo zijn dat het anders loopt. En als ik naar dat ziekenhuis hier aan Heerlen moet, nou ja, wat wil ik dan?
Ja.
Je moet er wel flexibel in zijn.
Dus dat wil zeggen, van het is geen garantie. Hè? Ik ben iemand die vooral anticipeert op de situatie. Dus zeker bij een bevalling, maar ook de kraamperiode. Ja. Wat doe ik met het bezoek? Willen we gelijk dat de deur open gaat? Wat vindt mijn partner? Ja. Wat vind ik? Ja. Ik wil voorkomen dat je die stress in dat kraambed niet hebt, maar dat je al van tevoren daarover nadenkt. Ja. Dus alsjeblieft een kraamplan. En zeker, heb jij ook gesproken met je partner? Hoe gaan we die kinderen regelen? Ik zat gisteren bij een Engels stel. Ja, toen had ik het nog eventjes. Die hebben eerst cursus geboortekracht gevolgd. En zondag beginnen we met cursus vierde trimester. En toen zei ik al van, god, hebben jullie ook al nagedacht? Hoe gaan we dat straks inderdaad doen? Als we gaan werken, want ik weet, in Maastricht is de opvang een groot probleem. Ja, we hebben ook nog geen duidelijkheid. Ik zeg, ga daar nu toch mee verder. Je hebt nu verlof.
Ja.
Het zijn allemaal dingen die lijken wel, ik heb nog even, maar de realiteit
stress,
is
he?
Heel veel stress. En dat is natuurlijk allemaal, als je dat voorbereidt, als je daar al over nadenkt, als je dat gesprek voert, geeft het rust.
Ja.
Die rust voorkomt gedoe, stress, waar je alleen maar verdrietig van wordt eigenlijk.
Ja. Dat is ook zo.
Ik had even twee hele andere dingetjes nog op jouw site gezien, waar ik het ook nog even over wil hebben. Ik zou graag willen weten wat die Chantala babymassage, dat vond ik... ik dacht, nou, vertel me eens even wat dat is. Want dat vind ik ook wel heel leuk om...
Ja, zeker. Dat is natuurlijk ook een middel inderdaad om verbinding te krijgen. Masseren is natuurlijk een manier om contact te maken. Dan komen prettige stofjes vrij, zoals oxytocine, waardoor inderdaad je gelukkig voelt. En vooral als je een moeilijke start hebt, zijn dat natuurlijk perfecte middelen om die verbinding...
En die geef jij dan? Of doe jij dan die babymassage? Ja. Dus die mensen komen aan met een
babytje? Ik ik ga daar naartoe. Of als ik een groep heb inderdaad, dan doen we dat zo regelen. En Shantala babymassage, een Indiaanse massagetechniek. In India, ja, dat is al eeuwen oud. Masseren gewoon dagelijks. Ik weet niet of jullie wel eens in India geweest zijn. Nou, dan zie je alle moeders heerlijk de hele dag met de baby masseren. Nee. Dus dat is iets wat daar gewoon ingebed is in, ja, in de cultuur. En wetenschappelijke... ook interventie die gewoon echt zo belangrijk is voor de, ja, voor het contact tussen moeder en kind. En dat is eigenlijk een hele ontspannende, rustgevende.
En jij leert
de, ja, ik leer hun de basistechnieken.
Ja, ja, je is, inderdaad, op de site staat, het is wetenschappelijk bewezen dat babymassage goed is voor de ontwikkeling van je baby en herstellende en helende werking heeft.
En ook voor onszelf, hè? Niet alleen voor baby's. Laat je eens wat vaker masseren. Ja. Laat die hormonen vloeien. Het is zo belangrijk.
Maar die vloeien genoeg.
Goed zo. Ik zeg het ook bij mijn studenten in de klas. Dan geef ik het vak complementaire zorg. Ik zeg handmassage bij die dementerende mensen. Heerlijk aanraken.
Ja.
Daar kun je niet genoeg van krijgen. Ja. Dus zeker. Dat zijn ook opties. Hartstikke leuk.
Ja. Ja. En je biedt ook op de site een draagconsult aan. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Nou ja, dragen is natuurlijk voor baby's en voor moeders heerlijk. Een baby heeft 9 maanden in een buik gezeten. Omringd door spieren, omringd door vruchtwater. De hele dag werd hij gewiegd, hoorde op de achtergrond het hartje van de moeder. Dus dat is alleen maar herkenning. Je kan je voorstellen als een baby geboren wordt als heftig. Hij wordt aangepakt door plastic handschoenen, TL-lichten. Een hele andere geven, geluiden die hij nooit heeft gehoord. Dus dat betekent nogal wat. Op het moment dat een baby dus geboren wordt, is het vooral belangrijk om te zorgen dat die eerste 9 maanden eigenlijk een vervolg krijgen in deze nieuwe wereld. Mm-hmm. Dus zoveel mogelijk de vertrouwde omgeving van ouders. Door bijvoorbeeld dragen, hè? Dicht bij moeder. De geur van moeder, de melk van de moeder.
In een draagzak.
Ja, in een draagdoek of een draagzak. Ja, ja. Dan zijn er verdere opties. Dan zit het kindje heerlijk geborgen bij moeder. Ook in die strakke omgeving zoals die ook in de buik zat. En is een ideaal middel, ook als je meerdere kinderen hebt, dat je tegelijkertijd nog eventjes wat andere dingen kan doen. Zodat de baby inderdaad toch kan slapen.
En die neem je gewoon overal in je huis, ook overal mee naartoe.
Ja.
Ik weet zelf dat ik dat wel bij mijn jongste gedaan heb, die heel veel huilde.
Ja.
En ik kon niks, want ze huilde de hele tijd. Dus ik had haar ook wel in die draagzak. Mm-hmm. En dat werkte wel heel goed.
Ja, ook vaak als een interventie, als het moeilijke momentjes zijn, zo tussen 6 en 9.
Ja.
Dat je eventjes dit kan inzetten. Dus ook inderdaad weer een mooi middel om in te zetten.
Maar jij biedt die cursus aan, draagconsult. Maar leg je dan uit waarom dat belangrijk is? Of doe je het ook voor?
Zeker niet.
In een compleet
consult? Ja, het is een uur en dan betalen ouders 50 euro. Okay. En dan leg ik natuurlijk uit de voorgeschiedenis van waarom. Hè, zoals ik dat jullie net ook kort neer uitleg. Maar daarbij doe ik de instructie. Okay. Wil ik ouders een draagdoek? Hè, er zijn elastische draagdoeken, minder elastische. Je hebt ook draagzakken. Sommige ouders hebben bijvoorbeeld al een doek. Nou, dan hoef je er geen te kopen. Dan leg ik je dat uit. Kijk, er zijn natuurlijk genoeg filmpjes op YouTube. Maar het is natuurlijk ook belangrijk om het verantwoord te doen. En te kijken van, waar moet ik op letten? Want je wilt natuurlijk wel dat het veilig is. En door dat met een expert naar te kijken, is het natuurlijk ook gewoon verantwoord. Dus, ik zeg het maar even. Want vaak wordt gezegd, het staat allemaal op internet. Ja, er staat heel veel op internet. Ja. Klopt.
Ja.
Nou, je werkt ook samen, staat op je site, met lokale zorgverleners, zoals verloskundigen, consultatiebureau, huisartsen op het gebied van moeder- en babyzorg. Hoe ziet die samenwerking eruit en wanneer wordt die samenwerking gezocht?
Nou ja, het gaat omdat ik natuurlijk mijn sociale netwerk vanuit de eerste lijn in mijn vorige werk goed ken. Vind ik het ook heel belangrijk om vooral met een huisarts samen te werken. Huisarts die me belt en zegt, God Joska, twijfel toch over een moeder. Zit in het kraambed. Heb je geen zin om eens te gaan kijken? Ja. Ik heb al verteld wie je bent. Nou, dit soort dingen. Of ik krijg een vraag inderdaad van de verloskundige. Die zegt, God, ik zit met een oude mevrouw. Of een mevrouw inderdaad, een vluchtelingenverhaal. Zit toch wat meer ondersteuning nodig. kunnen we niet samen wat doen.
Ja.
Dus eigenlijk zo. En gisteren had ik een netwerkbijeenkomst vanuit de GGD. Eerlijke start. Hè. Ik weet niet of jullie hebben meegekregen. Hè. Vanuit landelijk beleid willen we dat eigenlijk elk wiegje dezelfde start krijgt. De realiteit is helaas anders, dames. Waardoor het inderdaad toch niet ieder kind een toekomst heeft. Een gelukkige toekomst. Ja. Omdat het wiegje niet overal inderdaad in een veilig huisje staat. Dus door inderdaad ook veel te netwerken. Samen te werken met huisartsen, GGD, consultatiepro. Waar ik natuurlijk vroeger ook mee samen te werken werk. Is het vooral fijn om breed in te zetten. Ja. En omdat ik natuurlijk toch een verpleegkundige ben met een AGB-code. Zie je dat mijn zorg natuurlijk ook vaak vergoed wordt door de verzekeraars. Ja. En dat is natuurlijk heel fijn. En alleen maar door samen te werken. Hè. Uiteindelijk willen we allemaal ook een consultatiebureau en een huisarts wil dat mensen lekker in hun vel zitten en een baby hebben die goed, die goed ringt. En dat kan ik niet alleen. Dus ik ben wel van overeenkomst, van mening inderdaad, dat we dat samen moeten doen. Daar zijn natuurlijk vaak andere visies. Maar goed, waar het om gaat, is dat ik vooral vanuit mijn medische kennis met inderdaad ook vooral heel veel complementaire wetenschappelijke onderzoeken. Ik ben dol op cijfers, waar ik dus inderdaad dingen ook uitpluis. En dat ik kijk van, wat zijn de gevolgen als je over de 41 weken gaat? Of wat zijn nog alternatieven bij een reflux? Waardoor ik ouders ook keuzes geef en zelf kunnen bepalen. Wat wil je? Hè? Ik bedoel, je ziet heel vaak dat baby's bijvoorbeeld een reflux hebben. Maar als je echt naar de cijfers gaat kijken, dan is maar 95% van de baby's die eigenlijk geen reflux hebben. Dat is maar 5% die echt die klachten heeft. Die 95% heeft vaak te maken met onrust, met toch die lichaamssignalen niet goed oppakken. De baby die te weinig heeft geslapen die eerste weken. Waardoor die melk en dat hele
terugkomt.
Dus dat is wat ik zeg. Ik ben vooral iemand die ook naar andere opties kijkt. Ja. Die dol is op andere visie van zorg. Ik vind, en dat is ook wel mijn kanttekening van waarom ben ik uit de reguliere zorg gegaan. Omdat ik vind dat er heel veel ligt op. Eigenlijk als je ziek bent, dan krijg je hulp. En ik zet mijn cursussen in omdat ik dol ben op preventie. Ik wil mensen kennis geven. Ik wil voorkomen dat er toestand, hulp nodig is en dat ik naar het ziekenhuis moet. Ik ben leefstijlcoach ook. Dat zet ik ook in mijn cursussen. Individueel, begeleiding. Wat heb je nodig om lekker in je vel te zitten?
Nou, heel mooi allemaal. Je vertelt het ook allemaal heel mooi. Maar dan kan ik me voorstellen dat mensen luisteren. En je vertelt de huisartsen benaderen jou. En niet iedereen kan natuurlijk deze zorg, wat je allemaal aanbiedt, betalen. Maar er worden ook een aantal dingen vergoed, gaf je aan.
Ja, zeker.
En, wat wordt bijvoorbeeld vergoed vanuit de zorgverzekering?
Ja, goed. Heel veel vrouwen hebben inderdaad sowieso in een pakket staan een zwangerschapscursus.
Oké.
En dat wordt afhankelijk van 150 euro, wat toch wel tussen de 100 en de 150. Dus dan moet je zelf even natuurlijk kijken. En als je inderdaad wat extra pakketten hebt, zie je postpartumzorg vaak nog.
Ja,
en daar kun je ook nog wel. Dus het is een beetje inderdaad kijken wat er staat. Daarbij moet ik ook eerlijk zeggen dat het echt geen hoofdprijzen zijn wat ik bied. En als je dus inderdaad ook kijkt naar recensies via Google, maar ook andere moeders zeggen van, dat is me al lang waard. Ik kan gaan werken met een gerust gevoel. Een baby die, ik weet dat, wat zijn slaapsignalen zijn. Ik kan gerust gaan werken. Ja. Snap je wat ik bedoel? Je krijgt zoveel kennis op alle gebieden. Hè? Het is gewoon wat ik net al zei, het vertrouwde gezicht die breed invliegt. Hè? Ja. Soms vind ik dat ook heel lastig, Yvonne. Dat ik denk, ik heb zoveel.
Je hebt ook veel.
En dat is natuurlijk als je al zo lang werkt, als je al zo oud bent.
Geven,
is denk ik ook wel mijn passie. En soms ook wel een valkuil. Maar in mijn enthousiasme wil ik gewoon gelukkig gewoon moeder staat.
Je wil dan zoveel kennis aan hun overdragen.
Je kan zoveel voorkomen. Ja. Maar daar heb je wel wat voor nodig. Daar heb je kennis en houding nodig. Daar heb je een stukje bewustwording voor nodig. Van hoe zit ik nu eigenlijk in elkaar? Kritisch naar jezelf kijken. En van daaruit dat stukje powering. Ja. Hè? Een slimme meid is op de toekomst voorbereid.
Ja, dat is in het kort wat wij eigenlijk al aan jou wilden vragen. Heb je nog tips voor moeders, opvoeders, vaders? Maar dit heb je nu net in het kort al aangegeven.
Dan wil ik nog heel eventjes. Heb je misschien nog een leuke anekdote? En dan Kunnen we daar aan
sluiten? Ja, nou, ik heb voor de zomer inderdaad een groep ouders... die hadden volgens de cursus geboortekracht afgerond. En toen zei hun vader, en dat vind ik zo leuk... Hè, dat vaders eigenlijk altijd een beetje huiverig zijn. Zo van, ja, moeten we daar nou een cursus voor doen?
Ja. Ja.
En dan vind ik het zo ontzettend leuk om te zien hoe die relatie... in zo'n traject van via bijeenkomsten. En in een gegeven moment de vader, het was toen warm. Hij kwam met een doos waterijsjes. Die had voor iedereen een waterijsje meegenomen. We hebben zoveel gelachen, dat traject. En toen zei hij op het einde, zei hij van... God, Joska, hè, ik werk inderdaad in de jeugdzorg. En ik vind eigenlijk dat elke ouder zo'n cursus zou moeten volgen. Wat heb ik ontzettend veel geleerd. Ja. En wat zou ik eigenlijk dat gewoon... iedereen willen gunnen ook. Ik voel me zoveel lekkerder door de kennis en ook dat stukje van dat vierde trimester, hè, die beginperiode, waar ik wel heel veel in kan betekenen ter ondersteuning van mijn vrouw, wat ze fijn vindt. Ik heb ook veel meer van mezelf leren kennen. En ja, onmisbaar. In die nieuwe levensfase. Je leven gaat nooit meer zo zijn zoals het vroeger was. Dus ja, bereid je voor. Laat je niet verrassen. Ja. De marathon die we willen lopen, daar zijn we weken, jaren mee bezig. Om daar in New York of weet ik veel waar te willen lopen. Nou ja, doe dit ook in die nieuwe rol. Ja. Daar heb je ontzettend veel plezier van. En maak je gewoon een veel betere start. Zonder al die stress, zonder al die adviezen, zonder uren op internet te kijken. Ja. Kijk,
eigenlijk moet dat allemaal in een zorgverzekeringspakket komen. Ja. Dat elke ouder die zwanger is, dat die zo'n pakket, zo'n cursus kan volgen. Ja. Dat die goed voorbereidt. Ik denk, want jij gaf aan dat het een vader was die vanuit de jeugdzorg kwam. Dat heel veel oplevert in de toekomst ook. Kijk, als ze goed voorbereid zijn... dan komen er minder problemen. En met de ouders en met de kinderen, et cetera.
Preventie.
En het kan natuurlijk altijd zijn... je moet wel flexibel zijn, de dingen anders lopen zoals je zelf bedacht had. Maar dat je daar dan ook weer hulp voor kan krijgen. Dat je daar even iemand voor kan raadplegen van... loop nou zo, hoe lossen we dit op?
Dus daar moet
je in het netwerk misschien wel hard voor gaan maken.
Zeker. Kijk, ja. En ook elke moeder is ook anders. Hè? Ik ben iemand die heel flexibel is. Ik kan vooral ook anticiperen op hoe ouders dat willen. Het is niet mijn keuze. Nee. Ik help je alleen maar om duidelijk
te
krijgen. Precies, en wat jij keuze is.
Dat de mensen gewoon de site gaan bekijken.
Sowieso,
moederkracht.com.
Ja, en verder Instagram, Moederkracht Maastricht. Daar kunnen ze ook inderdaad al een mooi in het overzicht zien waar ik allemaal mee bezig ben. En stuur vooral een berichtje naar joska@moederkracht.com. Met heel veel plezier zie ik al die berichtjes tegemoet. Ja. Dankjewel.
Nou, ik heb ervan genoten. We merken dat jij heel enthousiast bent. Ja. Luisteraars zien je niet, maar je straalde er alle kanten uit. En wij zouden nog uren door kunnen gaan, maar helaas de tijd. We willen je natuurlijk hartelijk bedanken voordat we de quote gaan opzeggen. En we willen graag een quote citeren, die is van jouw site en die vinden we vooral sprekend omdat we jonge ouders inderdaad zo met het ouderschap zien worstelen en een goed idee vinden dat ze beter voorbereid worden op de bevalling en alles wat daarna komt. Dus die van jou gaan we benoemen. Nogmaals hartelijk dank en wie weet zien we ons een volgende keer. Hè?
Oké, daar komt de quote aan. Het is wel een lange deze keer, hè?
Wow. Ja, maar er zit ook in 42 kilometer
in. Ja, er zit 42 kilometer in.
We trainen maanden voor een marathon, terwijl we voor één van de grootste levenservaring nauwelijks investeren.
Dankjewel voor het luisteren naar onze podcast Tweelingmoeders. Wij zijn volop bezig met de opnames van ons vierde seizoen en continu op zoek naar nieuwe gasten.
Zijn jullie tweeling of meerling, 16 jaar en ouder of ben je ervaringsdeskundige op het gebied van zwangerschap, bevallen, opvoeden, gezinstherapie, kortom alles wat met kinderen en opvoeding en gezin te maken heeft?
Neem dan contact met ons op via tweelingmoeders@gmail.com of stuur ons een PM op Instagram tweelingmoeders. Wij gaan dan samen aan de slag om een informatieve, leuke en gezellige podcast te maken.
Tot slot nog een kleine gunst. Luister je onze podcast via Apple of Spotify? Geef ons dan wat sterren. Of bij Google? Laat een recensie achter. Zo vinden meer mensen onze podcast en hebben wij een idee wat jullie ervan vinden. Hartelijk dank alvast.